Goedemiddag allemaal. Dan doen we nog een keer. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Mooi. Wie van jullie krijgt via de app de teksten voor de preek door? Iedereen. Want niet iedereen zat in de appgroep, begreep ik. Maar iedereen die erin zit, die krijgt het. Mooi. En wie heeft het gelezen? Het is geen overhoring hoor, maar... Oké. Hoef ik de volgende keer niet meer door te geven. Dat scheelt weer. Jij hebt het wel gelezen dus. Is jou nog iets in het bijzonder opgevallen? Je stak je hand op, toch? Of niet?
Ja, ik stak mijn hand op. Oh, nou, ik dacht meer van, je hebt het gelezen, gewoon je hebt het gelezen zo. Ik heb niet de tekst gelezen.
Je hebt de app gelezen. Ik vind de slimme manier van de antwoord geven, moet ik zeggen. Sorry, Jan? De combinatie? Ja. Kunnen jullie Jan verstaan? Wat is nou de combinatie tussen de teksten die ik heb doorgegeven? Ik heb Marcus 3, Marcus 6 en Marcus... Nee, dat moet dan nog een andere Marcus zijn. Want dat was wel precies mijn vraag. Van, is jullie het verband opgevallen? Maar die vraag die vervalt. Want jullie hebben het niet gelezen. Marcus 14. Ja, Marcus 3, Marcus 6, Marcus 14. Gaan we straks uitlezen... En ik zou die de overeenkomst maar dan verklappen, want ik wil met jullie gaan nadenken over emoties. Degenen die mij kennen weten dat ik eigenlijk dagelijks werk met verschillende soorten emoties. Ik ben therapeut en een belangrijk deel van mijn werk is dat ik christenen help die vastzitten in seksuele problemen. Soms kan het gaan over overspel, het kan gaan over seksuele verslavingen. En je voelt wel aan dat als het over zo'n thema gaat, er veel emoties een rol spelen. En nu wil ik met jullie nadenken, als het gaat over het thema emoties, welke emoties had de Heer Jezus nou? Want als we de emoties van de Heer Jezus gaan bestuderen, daarover lezen, denk ik dat we gaan ontdekken dat Jezus dichter bij ons komt. Dat we hem beter leren kennen door wat hem raakte, wat hem ontroerde. En we gaan zien straks dat Jezus emoties kreeg door wat hij zag, door wat hij doorzag. En door wat hij aan zag komen. Dus emoties van Jezus die worden veroorzaakt door wat hij ziet, door wat hij aan zag komen en wat hij doorziet of doorzag. De tekst hoeft nog niet geprojecteerd te worden, want ik wil eerst wat anders. Dank je wel daarvoor, ik zal het je vertellen wanneer dat nodig is. Ik wil eerst wat anders vertellen, want voordat we gaan stilstaan bij welke emoties heeft de Heer Jezus en wat veroorzaakt die emoties... wil ik eerst wat algemeens vertellen over emoties. Wat algemene emotiekennis, wat handig is om straks mee te nemen in het bestuderen van deze teksten. Want emoties hebben we allemaal. We voelen allemaal bepaalde emoties bij onszelf, bij de mensen om ons heen. En emoties is zelfs een belangrijk deel om iemand echt te leren kennen. Als je iemands emoties ziet, heb je vaak het gevoel dat je een inkijkje krijgt in iemands hart. Datgene wat iemand echt raakt. En emoties zijn een heel belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Als persoon en als mens. En emoties laten vooral zien wat we echt belangrijk vinden. Hoe meer waarde we aan iets hechten, hoe sterker de emotie. Voorbeeld ervan, als je heel hard gestudeerd hebt voor een toets, en die toets is heel belangrijk, en je haalt een ontzettend hoog cijfer, ben je blijer als dat je niet zo hard geleerd hebt, de toets niet zoveel uitmaakt, en je haalt dan een goed cijfer. Dus hoe meer waarde, hoe meer betekenis iets voor je heeft, hoe sterker dan een emotie is. En emoties komt van het Latijnse woord emovere. Emovere. En wat betekent dat woord? Dat betekent iets als... in beweging komen. Emoveren wil zeggen, je raakt in beroering. Ontroerd. En het mooiste voorbeeld daarvan is de Heer Jezus zelf. Dan ziet hij de scharen en raakt met ontferming bewogen. Dus er is beweging in emotie. En emotie helpt dus om je tot een bepaald gedrag aan te zetten. Het kan zijn dat emotie je in beweging zet... Vandaar dat woordje bewegen. Of soms is emotie belangrijk om juist ergens bij stil te staan. wat moeilijk is in het leven. Of wat angst geeft. En een emotie komt altijd voort uit een aanleiding. Een emotie komt nooit zomaar uit de lucht vallen, plotseling uit het niets. Elke emotie kent een aanleiding, een reden. Vandaar dat ik zeg, de emoties van de Heer Jezus volgden op wat hij ziet, wat hij doorziet of wat hij aanzag komen. Dat is de aanleiding, hij ziet iets. Bijvoorbeeld als je hier op Heusen door een donker steegje loopt, 's avonds laat, en je ziet een man met een mes. Dan zie je dat en dan is de kans groot dat je bang wordt. Want je denkt, deze man wil misschien kwaad. Dan zie je dat en dan geeft dat dus de emotie van angst. Kan het ook zijn dat je een emotie krijgt naar aanleiding van iets wat je hoort. Iets wat je bedenkt. Het kan zijn dat je een emotie krijgt naar aanleiding van iets wat je verwacht wat gaat gebeuren. Of iets wat je herinnert. Dat zijn allerlei aanleidingen tot allerlei verschillende soorten emoties. Kan het soms ook zijn dat de emotie van een ander jou beroert. Als je een ander ziet huilen en dat maakt jou ook verdrietig. Dan is dat de aanleiding voor een bepaalde emotie. En die emoties zijn belangrijk. In het voorbeeld van dat mes, het steegje. Dan is die angst heel handig om de energie te krijgen heel hard weg te rennen. Of misschien dat je denkt, ik ben heel goed in kung fu en ik pak dat mes van hem af. En vervolgens komt er een worsteling en jij wint het. Dan helpt die angst om te gaan vechten. Dus die angst die is heel belangrijk om jou in beweging te zetten en jezelf vaak weer, in het geval van angst, in veiligheid te brengen. Je te verdedigen of jezelf te beschermen. In zo'n geval is dus de aanleiding onveiligheid, een onveilige situatie. Nou is er een belangrijk verschil, als we gaan nadenken over de emoties van de Heer Jezus, met onze emoties. Niet wat die andere emoties had of heeft dan wij. Alleen de Heere Jezus heeft altijd de waarheid in zicht. En wij krijgen soms emoties naar aanleiding van iets wat we interpreteren. Dit ga ik uitleggen. Het mooiste voorbeeld is het voorbeeld van de discipelen op de zee. Ze zitten in dat bootje. Jezus had gezegd, vaar jullie maar vast naar de overkant. En vervolgens zitten ze in dat bootje en zien ze een figuur op het water lopen. Jullie kennen het verhaal. En wat denken ze dat ze zien? Een spook. En als ze denken dat ze een spook zien, wat voelen ze dan? Angst. Dus ze raken, ze schreeuwen uit van angst, staat er zelfs. Ze worden hartstikke bang. Een spook. Want een spook lijkt me vrij eng om te zien. Dat was een interpretatie, want was het ook daadwerkelijk een spook? Nee. Hoe kwamen ze erachter? Het spook, nou ja, dat ging bleek te kunnen spreken. En wat zei het zogenaamde spook? Ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn. Dus ze kregen nieuwe informatie. Waar ze eerst dachten, spook, angst. Kregen ze nieuwe informatie. Hé, het is de Heer Jezus. We hoeven niet bang te zijn. Want voor hem hebben we niets te vrezen. En vanuit die informatie, vanuit die nieuwe interpretatie, vatten ze moed. Even voor ons het voorbeeld, man met een mes. Stel je voor dat dat een hovenier is of een slager die gewoon even dat mes door het gangetje mee moest nemen voor zijn werk. Dus in eerste instantie denk je, oh schrik, een bedreigende situatie. En in tweede instantie, als je er nog eens naar kijkt, blijkt het helemaal niet zo gek te zijn dat die man een mes heeft en ben je niet meer zo bang. De Heer Jezus, zijn interpretaties zaten er nooit naast. Want hij wist alles. En hij kende het menselijk hart. En wij kunnen er wel naast zitten. Een van mijn favoriete voorbeelden is bijvoorbeeld een man die voetbal zit te kijken op vrijdagavond. En hij zit met zijn afstandsbediening zo een beetje naar de beeld te staren. En zijn vrouw had in gedachten, ik wil een fijn avondje samen. Kunnen eens praten over onze relatie. En vervolgens ziet ze dat, ze raakt teleurgesteld. Wat ziet ze? Ze denkt, oh, hij kijkt liever voetbal dan dat hij met mij praat. Ze voelt zich afgewezen. Wat zegt ze? Zit je nou alweer voetbal te kijken? Eigenlijk voelt ze zich gekwetst. Het doet pijn. Wat hoort hij? Hij hoort niet. Oh, mevrouw wil heel graag een gezellige avond. Hij hoort, ik mag weer geen voetbal kijken. Ze heeft weer wat te zeuren. Nou, ik ga mooi nukkig doen. Zoek jij het maar uit en ga maar lekker met je vriendinnen. Ik blijf voetbal kijken. Dit is mijn vrije avond. En vervolgens heeft zij het gevoel, hè, geef je dan niet om onze relatie? En op die manier zie je dat een stel, omdat ze elkaar verkeerd interpreteren, eigenlijk daardoor emoties krijgen waarvan ze het idee hebben, je kijkt niet naar mij om. Of jij gunt mij niks. Of ga zo maar door. En heel veel ruzies gaan door dat soort verkeerde interpretaties. De Heer Jezus heeft daar geen last van. Dan was hij ook niet getrouwd. Maar zijn emoties waren altijd in overeenstemming met de werkelijkheid, met de waarheid. En hij was dus nooit door een verkeerde interpretatie boos, bang of verdrietig. Dus hij had ook nooit zondige emoties. Want die emoties kwamen altijd voort uit hoe de zaak werkelijk in elkaar staat. Oké. Iets meer nog over emoties. Hoe kostbaarder iets voor ons is, hoe sterker de emoties.
Bijvoorbeeld als je je eigen kind verliest, zul je daar veel meer verdriet over ervaren dan als een ander zijn of haar kind verliest. Hoe dichterbij, hoe intenser. En een van de laatste dingen over emoties die ik jullie mee wil meegeven is, we kunnen verschillend met onze emoties omgaan. We kunnen emoties bijvoorbeeld onderdrukken. Onderdrukken als we ze niet willen voelen, dan proberen we dat weg te drukken. We kunnen ze wegstoppen als anderen ze niet mogen zien. Emoties kan je ook proberen af te leiden door steeds maar weer andere prikkels op te zoeken om maar niet te voelen wat je eigenlijk echt voelt. Je kan ook met emoties omgaan door ze te versterken. Een mooi voorbeeld is een kindje wat geen snoepje krijgt. En die doet of er een enorme ramp is gebeurd, want die krijgt geen snoepje. En die zet het op een huilen en vervolgens wordt die emotie ontzettend uitvergroot en versterkt. Dat is een vorm van omgaan met emoties. Emoties reguleren is daar de beste term voor. Dus je reguleert die emoties die je voelt. Je reguleert je boosheid of je reguleert je verdriet. Dat kan door onderdrukken, kan door afleiden, kan wegstoppen en onderdrukken is niet vaak niet de beste manier om met emoties om te gaan. Ding. Zet hem gerust even op stil. Waarom is dat niet de beste manier? Omdat je daarmee de negatieve emotie niet wegkrijgt, die blijft juist langer aanwezig, terwijl je de positieve emoties minder voelt. Wat veel belangrijker is in het omgaan met emoties, is het delen en het uiten ervan. Dus als je verdrietig bent, dat je kan uiten, iets uiten kan geven aan het verdriet, en dan deel je dat met een ander, en vervolgens is daar een stuk troost. En dan is het verdriet in één keer weg. Maar wat er wel gebeurt, is dat die band sterker wordt. Want het delen van dat verdriet maakt dat je voelt, hey, de ander is er voor mij op het moment dat ik het nodig heb. Zo zijn emoties heel belangrijk in sociale relaties. Bij angst hebben we het nodig dat iemand ons geruststelt. Bij verdriet hebben we het nodig dat iemand ons troost. Bij boosheid hebben we het nodig dat iemand naar ons luistert. Blijdschap hebben we nodig om samen te kunnen delen. En op die manier helpen emoties om hele, hechte, je zou kunnen zeggen intieme banden te creëren. Het maakt je dichter bij elkaar. Daarom is de beste manier om met emoties vaak, in de meeste gevallen, mee om te gaan, is dus het delen en het uiten. Oké, nu we dit weten. Het is misschien nu al wat veel. Gezondheid. Alleen als we dit weten, wil ik naar de Heer Jezus gaan. En zijn emoties gaan lezen. Wat voelde hij en wat was de aanleiding ervoor? Wat veroorzaakte dan bepaalde emoties? En wat deed hij vanuit die emotie? Hoe zette die emotie Jezus in beweging? En als we zijn emoties gaan bestuderen, denk dan na over, wat was werkelijk dan belangrijk voor Jezus? Dus met die achtergrond gaan we naar Markus 3.
vers 1 tot en met vers 6. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze, de fariseeërs, letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat genezen zou, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En ze zwegen. En nadat hij hen toornig aangekeken had. Sorry, vergeet een woordje. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had. Tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart. Zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Tot zover. En dat laatste vers, daar ga ik straks mee afsluiten. Hoe hij omgebracht werd. Oké, dus even stilstaan bij deze scène. We weten de tijd en de plaats. Plaats, synagoge. We weten de tijd, Sabbatdag. En we weten wie er aanwezig waren. Wie waren er aanwezig? Allereerst de fariseeërs. En de fariseeërs zitten. En die zitten in een kring. Dat is het plaatje. Een synagoge, fariseeërs. En die fariseeërs die zitten daar en die letten scherp. Staat er op Jezus. Ze houden hem goed in de gaten. En wat willen ze nou weten? Wat willen die fariseeërs? Waar letten ze op? Ze zoeken iets om Jezus mee aan te klagen. Ze kijken of hij de wet van Mozes zou overtreden. En als hij dat zou doen, zouden ze Jezus af kunnen schrijven. En dat is het hart van de fariseeërs. Het hart van de fariseeërs is als het gaat over die wet. Want de Sabbat kwam voort uit de wet van Mozes. De Sabbatsrust. Als het ging over die wet, is het kenmerk van de fariseeërs dat ze deze wet hielden en naleefden voor zichzelf. Zij gebruikten die wet om zelf rechtvaardig te zijn voor God. Als zij die wet strikt zouden naleven, zouden ze zeggen, kijk, ik ben een goed mens. Dus ze waren met die wet niet gericht op God, die wet gegeven had. Ze waren met die wet gericht op zichzelf. En eer van mensen te krijgen. Dat mensen zouden zeggen, wauw, dat is vroom. Jij hebt de teksten wel gelezen uit de app deze week. Dat is eer van mensen. Dat wilden ze. En dan komt de Heer Jezus en die heeft een totaal ander hart. Die heeft maar één hart en dat is de wil van de Vader doen. En die zoekt geen eer van mensen. Maar die ziet waarvoor de wet werkelijk bedoeld is. Namelijk tot leven. Alleen de fariseeërs die proberen de wet te gebruiken tot de dood. Want uiteindelijk zullen ze door deze wet Jezus zelf kruisigen. Zij willen de heerschappij hebben over de wet. En daarom was Jezus zo bedreigend voor hen. Jezus ging niet mee in hun poppenkast. Jezus had een heel ander hart. Die begreep de wet van God werkelijk. En sterker nog, hij heeft hem vervuld. Oké, dus dat is de fariseeërs. Die zitten daar en die worden dus in hun hypocrisie, in hun hart, in hun voortbestaan, in hun positie bedreigd door Jezus Christus zelf. En wat willen ze? Ze willen hem aanklagen. Beschuldigen. Dat is wat in het hart van die mannen omgaat. En daar zitten ze, in een kring. En dan is er nog iemand op die Sabbat in die synagoog. Er is daar een man en die heeft een verschrompelde hand. Een beetje ingehouden. En de Heer Jezus is daar en zijn discipelen. Dat is de scène. En je voelt ergens, als je dat voor je kan zien, de spanning in de lucht houden. De spanning die in de lucht hangt, dat je denkt, wat gaat er gebeuren? En dan neemt Jezus het woord en hij stelt een vraag. En de vraag die hij stelt is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Te doden of te redden? Dat is de vraag die hij stelt. En wat is het antwoord van de Farizeeërs? Wat hun antwoord zou moeten zijn, is ja natuurlijk, redden, leven. Geweldig dat u deze mensen kunt genezen. Maar dat doen ze niet. Ze zwijgen. En dat raakt de Heer Jezus. Het maakt hem boos en het maakt hem tegelijkertijd bedroefd. Hij wordt verdrietig. Hij wordt verdrietig vanwege de hardheid van hun hart. Twee emoties tegelijkertijd, boosheid en bedroefd. Boos omdat zij de Sabbat en de wet gebruiken voor zichzelf. In plaats van waarvoor de wet werkelijk bedoeld was. En verdriet omdat ze zo ver weg zijn van wie God werkelijk is. Van het hart van God. Religie wat belangrijker wordt dan de Heer Jezus. Dat maakt mensen harten hard. En wat doet Jezus vanuit deze boosheid en vanuit deze droefenis? Hij kijkt ze in die kring, stuk voor stuk boos aan. Zijn gezichtsexpressie, hij kijkt boos. En de een na de ander gaat hij langs, stuk voor stuk. En in het Grieks staat er dat hij met krachtige stem sprak. Strek je hand uit. En deze man met die verschrompelde hand, die strekt zijn hand uit en die wordt genezen. En zo laat Jezus zien, ik ben Heer over de Sabbat. En dit is wie God werkelijk is. Een God die redt. Niet wat jullie ervan maken. Jezus verstopt zijn boosheid hier niet. Hij laat het duidelijk zien. Iedereen mocht zien hoe boos hij was. Sterker nog, hij vindt het belangrijk dat iedereen het ziet. Hij ontkent niet dat hij boosheid boos is. Hij doet niet alsof hij niet boos is. Hij maakt het kenbaar. Dus die vraag die ik aan het begin gesteld heb, wat vindt Jezus hier nou echt zo belangrijk? Die vraag kan je meenemen. We gaan naar Markus 6, vers 33 en 34. En de menigte zagen hen, Jezus en zijn discipelen, weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen. Als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Tot zover. Net verteld, Jezus kreeg emoties door wat hij doorzag. De hardheid van hun hart. In dit geval ziet hij een grote menigte mensen. Een grote schare. Hij ziet veel mensen bij elkaar.
Maar Jezus ziet nog meer. Wat hij werkelijk ziet, de ogen van de Heer Jezus, wat Jezus ziet. Zijn schapen die geen herder hebben. Voortgejaagd, afgemat, vermoeid, belast. Zoals Matthäus het zegt. Dat is hoe Jezus kijkt. En dan voelt de Heer Jezus bewogenheid. Hij voelt compassie. Hij voelt ontferming. Dat is zijn gevoel als hij dat ziet. Dus kan je het je voorstellen? Dat Jezus dat ziet. En wat doet de Heer Jezus dan als hij zo met ontferming bewogen is? Waartoe zet dat hem aan? Vers 34. Onderwijs. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. Schaapjes raken voortgejaagd en afgemat als ze geen goede voeding krijgen. Als ze geen goed onderwijs krijgen. Dan weten ze niet meer waar het gras te vinden is. Ze weten niet meer waar het water te vinden is. En als er dan ook nog eens allerlei dwaalleringen worden verkondigd, dan raken ze ook nog een beetje verstrooid. Weten het ook niet meer. En ieder moet maar een beetje voor zichzelf uitzoeken hoe het zit. Als Jezus dat ziet, voelt hij daarover ontferming. En hij wil herder zijn voor die schaap. En hij zegt, neem maar plaats onder mijn onderwijs. Ik ga je vertellen. Ik ga je delen, mijn kennis, mijn wijsheid, mijn inzicht, hoe ik de Vader ken, wie jij als mens bent, waarvoor je gemaakt bent. Ik ga je het vertellen, ik ga je onderwijzen waar het leven voor bedoeld is, wie God is, wie de Vader is. Wat hij weet, dat is wat de schaapjes nodig hebben, gezonde voeding. Ik denk als u hier zit en u voelt zich dat vermoeide schaap. Voortgejaagd, afgemat, verward soms. Het leven als een last. Dan zou Jezus die compassie ook met u gevoeld hebben. Hij voelt die compassie ook met u. En daarvan zegt hij, luister naar mijn onderwijs. Dat is wat je nodig hebt. We gaan naar Marcus 14. De farizeeën gingen beraadslagen hoe ze Jezus gaan doden. En we gaan lezen vlak voor het moment dat dat plan tot uitvoer wordt gebracht. Jezus wordt verraden. En vlak voordat hij de weg van het kruis gaat, gaat hij naar Gethsemane. In Marcus 14 lezen we dat, vers 32 tot 41. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier. En waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat zij er moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar. Slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mens wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Plaats waarop Jezus dit
meemaakt, is Gethsemane. En Gethsemane ligt onderaan de Olijfberg. Hij was daar vaker te vinden. En die naam Gethsemane, onderaan de Olijfberg, dat betekent olijfpers. Dus de olijven die geoogst werden, werden naar beneden gebracht en daar geperst. Zo betekent Gethsemane olijfpers. En dit keer is de Heer Jezus zeer angstig en zeer bedroefd. Om wat hij aan ziet komen. Wat hij aan ziet komen is dat hij als een olijf in elkaar geperst zal worden. Aan het kruis. Vandaar die naam Gethsemane. Vandaar dat dat hier gebeurt. En hij wist dat hij zou worden overgeleverd in handen van de zondaars. Dat uren brak aan. Na zijn gebed. En de Heer Jezus in dat moment. Dat hij zeer ontdaan is. Vraagt hij steun van zijn vrienden. Hij deelt zijn emoties met zijn vrienden. Hij zegt, ik ben zeer angstig. Blijf hier en waak. Zodat ik ga bidden. En hij vroeg hen ongeveer een uur te waken. Een uur dat ze er voor hem zouden zijn, terwijl hij zo intens die angst zou voelen. Zeer ontdaan zou zijn en zeer bedroefd. Want waarom ging hij bidden? Die emoties van angst. Die dringen hem tot de Vader. Hij was zo bang. En waar ging hij naartoe? Hij ging in gebed naar zijn Vader. Als Jezus bang was, ging hij naar zijn Vader. Hij stopt zijn gevoelens dus niet weg. Hij relativeert ze niet. Hij doet niet alsof ze er niet zijn. Hij ontkent zijn gevoelens niet. Hij negeert zijn gevoelens niet. Hij deelt zijn gevoelens. Hij zegt het. Ik ben bedroefd. Ik ben zeer bedroefd. En waak met mij. Steun mij. Hij deelt zijn angst. Hij zegt niet, het is aanstellerij. Of ik moet even stoer doen. Of mannen huilen niet. En vanuit die angst dat hij naar zijn Vader gaat. Zegt hij, Abba Vader. Abba Vader. Neem deze drinkbeker weg. U kan het, Vader. U kan het wegnemen. Neem het voor mij weg. Bespaar me het lijden wat ik zo vrees. Maar Jezus reguleert hier zijn emoties. Want hij zegt, niet wat ik wil, maar laat uw wil geschieden. En 3 keer doet hij dit. 3 keer bidt hij dit gebed. En 3 keer vraagt hij of hij, waar hij zo bang voor is, of dat weggenomen mag worden. En 3 keer keert hij weer terug bij zijn discipelen en vraagt hij ze, kon je niet 1 uur met mij waken? Herken je dat? Dat je soms momenten in het leven meemaakt, dat je ontreddering ervaart, ontdaan bent, verdrietig, angstig en dat je steun zoekt. En dat is er niet. Dat je hoopt dat er iemand voor je is die niet het wegneemt of je sust of geruststelt, maar die met je waakt. Dat is wat Jezus vraagt. Waak, wees er voor mij. Wees wakker in dit moment. Hoe vaak heeft Jezus dat gevraagd aan zijn discipelen? En wat gebeurt er? Ze vallen in slaap. Alsof ze niet doorhebben wat Jezus op dat moment doormaakt. Hij gaat naar zijn Vader. En hij vraagt dus of de reden van zijn angst en zijn verdriet weggenomen mag worden. Ik weet niet of jij dat ook wel eens bidt. Als je bang bent, dat je denkt, mag het even opgelost worden? Of verdrietig?
Heer God, u houdt toch van me? Kunt u het even fixen? Wat Jezus daar doet, is hij onderwerpt zich aan de Vader en hij is hem in alles gehoorzaam. Want hij zegt, laat niet mijn wil geschieden, maar laat uw wil geschieden. Dat is Jezus. De wil van de Vader. Dat is overgave, dat is geloof. Juist met je angst en verdriet bij hem komen, bij de Vader. Dat delen, dat uiten, je hart voor hem uitstort, zoals Jezus dat ons voordoet. Om daarin te zeggen, Heere, dit is mijn verlangen. Maar, uw wil geschieden in mijn leven. Je hoeft het niet op te zoeken. Ik ga voorlezen uit Hebreeën 5, over dit moment. Er staat over de Heer Jezus geschreven in Hebreeën 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. En hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil, van eeuwige zaligheid geworden. Dus nog een keer, toen Jezus op aarde was, heeft hij onder luid geroep. Je kan zeggen, hij schreeuwde het uit. En tranen, hij liet zijn tranen de vrije loop. Heeft hij gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En God liet Jezus opstaan uit de dood. De vraag is, wat leert lijden u? Wat leert lijden jou? Jezus leerde het gehoorzaamheid. En wat ik ook zie, is dat het kan leiden tot opstandigheid. Zo wil ik het niet. U moet ingrijpen, u moet wat aan het lijden doen. Terwijl Jezus gehoorzaamheid leerde, die overgave, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Door het lijden heen. Wil je het lijden bespaard blijven? Dat is niet de weg van de Bijbel. Dat is niet de weg die Jezus gaat. En hij kon die weg van lijden gaan. Omdat hij die emoties uitte en deelde en zijn verlangen kenbaar maakte in gebed bij de Vader. Want dat is het verlangen van de Vader. Leer me je hart kennen, zoon. En hij wist, Jezus, dat er een heerlijkheid voor hem lag. En zijn blik was gericht op de vreugde die voor hem lag. En zo kon hij vervolgens de weg van het kruis gaan. Jezus ontkent zijn gevoelens niet, hij stopt ze niet weg, hij deelt de gevoelens. Ik denk dat wij Nederlandse christenen, en vanuit een wat orthodoxere achtergrond soms nog wel eens wat sterker geneigd zijn, emoties weg te willen stoppen. Emoties af te keuren of emoties een beetje als hinderlijk te zien, alsof dat niet handig is om te voelen. Alsof de emoties in de weg staan om te geloven. Je moet eigenlijk maar gewoon geloven en je moet je gevoelens onderdrukken. Ja, je komt niet tot gevoel, je komt tot geloof, wordt er dan zo mooi gezegd. Dus je moet ook geen gevoel willen zoeken, je moet geloof zoeken. Het zijn juist de emoties van de Heer Jezus, waardoor hij in die intieme relatie met zijn Vader kwam. Dus juist het delen en uiten van emoties, heb ik gezegd, smeet die sociale banden. Maakt dat je intiem wordt. Dus juist het delen van de emoties, welke het ook is, is belangrijk in onze relatie met de Vader. Deel je hart. Stop niks weg. Ook al is het niet goed. Het is wie je bent. En alleen het licht van God en het licht van zijn woord kan ons daarin veranderen. Niet wij zelf door onze emoties te ontkennen of weg te stoppen. Dus die eerlijkheid en wat het ten diepste in ons omgaat, wat ons beweegt, wat we echt belangrijk te vinden. Wat we echt belangrijk vinden, juist door dat te delen, krijgen we een band, een diepere intimiteit met de Vader. En juist daardoor zal angst veranderen in rust. Omdat Jezus zegt, ik ben het. Je hoeft niet bang te zijn. En juist daardoor zal verdriet zal niet in één keer veranderen. Maar in het verdriet komt er een hoop. Alsof het licht aangaat in de donkere nacht. Het is tijdelijk en er wacht ons een eeuwigheid. Als je verdriet wegstopt, hoe kom je dan bij die hoop? Jezus kreeg emotie door wat hij zag. Hè? We weten het. Hij zag de hardheid van een hart en hij werd verdrietig. Hij zag de scharen als schapen zonder herder en hij werd met ontferming bewogen. Hij zag aankomen. Ik moet gaan sterven. Ik zal als een olijf geperst worden. En hij wordt bang en ontdaan. Als wij Jezus zien, met ogen van geloof, in de kracht van zijn opstanding. In dat hij aan de rechterhand van de Vader zit, om een plaats voor ons te bereiden. Als we hem zien in de weg die hij ons voor is gegaan, als een voorbeeld voor ons om te volgen. Als we hem zien als de opgestane Heer die zal verschijnen in zijn heerlijkheid en majesteit. En elke knie zal voor hem buigen. Wat voel je dan? Ik zeg niet, je moet wat voelen, want dat gaat niet. Maar als we dat bedenken, dan brengt dat verwondering. Dan brengt dat verootmoediging. Dan brengt dat een verlangen om hem beter te leren kennen. En dan brengt dat liefde in je hart. Ja, dit is mijn Heer. Mijn Heiland en mijn Messias. Die zijn leven voor mij heeft gegeven. En die wil dat ik leef. En die al mijn zonden afgewassen heeft. En die mij heilig maakt. Wat brengt dat een dankbaarheid? Hier is mijn leven, Heer. Hier is het. Maakt u er maar wat van. In het lijden is het zaak onze blik te richten op hem. Hem te volgen. Ook in hoe Jezus omging met emoties. En hij dronk die drinkbeker. In Gethsemane. En aan het kruis, zodat wij zouden leven. Ik wil met jullie bidden en ik sluit het gebed af met een lied. Heer Jezus, ik dank u dat u volkomen mens bent geworden. Dat u kunt meevoelen met onze zwakheden. Dat u ook verzocht bent. Maar Heer, dat u niet gezondigd heeft. Dat we daarmee mogen naderen tot de troon van barmhartigheid. En komen met onze gebrokenheid, met waar we bang voor zijn, met onze zorgen. En dat we het mogen werpen op u, want u zorgt voor ons. Dank u wel, Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u op dat moment zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dank u wel, Jezus, dat u bereid was vrijwillig uw leven af te leggen. En uzelf over te geven in handen van zondaars. Om geperst te worden. Zodat wij uit die olie, uit die olijven, uw geest zouden ontvangen om nieuw leven te krijgen. Heer, ik bid voor deze mensen. Mag deze boodschap, dat we u leren kennen en wat u raakte, wat u voelde. Ja, dat we ook daarin uw voorbeeld gaan volgen. Dat ook deze mensen leren wat het betekent om eerlijk te zijn. Werkelijk openhartig te zijn. En juist dat bij u te brengen.